Lieve, leuk dat je wel luistert naar de podcast van het Gouden Meisje. Mijn naam is Martine en ik ben het Gouden Meisje. Mijn missie is om jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt te leren hoe ook zij hun droomleven kunnen manifesteren. In deze aflevering wil ik jullie meer vertellen over wie ik nou eigenlijk ben. Waar kom ik vandaan en waar wil ik nou eigenlijk naartoe? Ik wens jullie heel veel luisterplezier. Vandaag merkte ik eigenlijk aan alles dat ik een beetje uit balans aan het raken was. En dat ik even niet zo goed wist wat ik eigenlijk aan moest. En ja, de afgelopen tijd is er zoveel gebeurd. En ja, eigenlijk kan ik dat nog niet zo heel goed bevatten wat er allemaal gebeurd is. En er gaat nog zoveel moois gebeuren. Dus en ik zat ook al een tijdje in mijn hoofd met, ik moet eigenlijk een podcast op gaan nemen waarin ik eigenlijk jullie meeneem in mijn verhaal. Om juist te laten horen wie ik nou ben, maar eigenlijk ook waar ik vandaan kom en ja, waar ik nu eigenlijk sta. Want dat is gewoon zo mindblowing. Ik kan het bijna nog niet bevatten. En eigenlijk had ik me nu voorgenomen om een beetje afstand te gaan nemen. Even rustig terug naar de basis. Even ademhalen. En te kijken waar ik nu eigenlijk sta. En waar ik naartoe wil. En toen liep ik vandaag door het bos. Omdat ik even op zoek wou naar een plek waar ik inspiratie, maar ook rust kan vinden. En dat is altijd in het bos. En ik had voor mezelf een podcast aangezet. En ineens plopte erop van dat ik die podcast gewoon kon gaan opnemen. En ja, daarom wil ik jullie eigenlijk ook wel een beetje vertellen wat meer over mij. Nou, je hebt mijn naam vast al vaker voorbij horen komen. En anders weet je hem nu. Mijn naam is Martine. En ik ben eigenlijk opgegroeid en geboren natuurlijk ook in Postrold, klein dorpje aan de Duitse grens. En wat ik me daarvan eigenlijk kan herinneren is dat ik het op school nooit zo prettig had. Ik ben behoorlijk gepest en ik zat niet lekker eigenlijk in de klas. Ik had 3 vriendinnetjes die woonden achter in de straat achter mij en daar had ik heel veel plezier mee, daar speelde ik ook heel veel mee, maar die zaten niet bij mij in de klas. En als ik nu zo terugdenk aan die tijd daar op de basisschool, ik heb daar tot mijn 8e gewoond, vond ik dat altijd een hele ellendige tijd. En ja, was ik altijd bang om naar school te gaan en bang wat er eigenlijk weer in de pauze zou gaan gebeuren. Ik werd vaak achterna gezeten en uitgescholden. En op mijn 8e besloten mijn ouders om te gaan verhuizen en heel eerlijk, ik vond het wel jammer om mijn vriendinnetjes achter te laten. Maar ik vond het niet zo erg om de school achter mij te laten. Ik wilde graag opnieuw gaan beginnen. Andere school, nieuwe vriendjes en vriendinnetjes. En mijn ouders besloten toen om naar Roermond te verhuizen. En ik weet nog heel goed de eerste dag dat ik daar op school kwam. Dat was op de wisseldag. Dan ging je eigenlijk alvast naar de nieuwe klas toe. Dan ging je voor 1 dag alvast naar je nieuwe klas, naar die nieuwe juf, nieuwe meester. En ik kwam voor die ene dag vanuit Postrold naar Roermond, naar de school. En ik weet nog goed, toen ik daar de klas binnenstapte, ik was wat aan de late kant. Gewoon omdat mijn ouders ook mijn jongere zusje eerst naar school wilden brengen en daarna mij naar school wilden brengen. En ik stapte daar binnen en ik hoorde van alle kanten, hey Martine! Terwijl ik helemaal niet wist wie er op die school zaten en wie ik daar zou kennen. En ik kwam al gelijk bekenden tegen. Dat was toch heel, heel verbazingwekkend. En nou, na de zomervakantie ben ik daar volledig naar school gegaan. En eigenlijk heb ik daar een hele leuke tijd in het begin gehad. Had nieuwe vriendjes en vriendinnetjes leren kennen uit de buurt. Dat ging allemaal wel zijn gangetje. En later merkte ik dat wat ik op de vorige school in Postrold meemaakte, dat ik dat eigenlijk ook weer een beetje in Roermond mee begon te maken, dat pesten. Maar ik heb, ik kan me wel herinneren dat ik daar altijd wel emotioneel van werd. Maar uiteindelijk heb ik daar toch best een leuke tijd gehad en heb ik daar mezelf toch nooit zo druk over gemaakt. En ja, toen na de basisschool, nou, dan ga je naar de middelbare school. En toen begon ik wel te merken dat ik, ja, die overstap. Ik kwam niet meer bij echt bij vriendjes en vriendinnetjes in de klas. Want die gingen allemaal naar HAVO-VWO. En ik ging naar MAVO-HAVO. Maar ik probeerde mij staande te houden in de klas. Ik kende wel een paar mensen. Maar ik zette mijn beste beentje voor. En ik wilde gewoon ook nieuwe mensen leren kennen. En ik weet nog dat ik iedere pauze eigenlijk wel bij aansluiting probeerde te vinden. Maar dat ook niet zo goed kon vinden bij mijn klas. En ik me toch wel heel alleen voelde. Waardoor ik eigenlijk in de pauze weer bij de vriendinnen van de basisschool ging zitten. En ja, op die manier heb ik me een beetje zo door de middelbare schooltijd heen gemanoeuvreerd. Ik werd op een gegeven moment gestalkt door iemand. En ja, ik heb nog altijd de vermoedens dat dat een klasgenoot was, maar niemand durfde wat te zeggen. En ja, ik heb ook in verschillende klassen gezeten, nieuwe mensen leren kennen. Maar ook iedere keer daar voelde ik me weer buitengesloten en voelde ik me toch niet echt op mijn gemak. En in de derde klas, begin vierde klas, leerde ik mijn vriendje kennen van toen. Als ik daar nu zo naar terugkijk, was dat toen een hele leuke tijd. Later is die relatie nou niet echt dat je zegt je van het geweest. Daar kwamen een aantal dingen naar voren als alcohol en ja, ook alcoholmisbruik en verslaving. En ja, daar heb ik toch wel later een punt achter gezet. Maar waar ik even terug naar wil was een avond dat ik samen met hem op stap ging. En ik weet niet wat er gebeurde, maar ik stond een beetje wankel op mijn benen en ik werd op een gegeven moment door iemand geduwd. Wij liepen ergens tussendoor. En toen werd ik geduwd tegen iemand aan en die begon volledig op mij in te slaan. Die duwde mij in een hoek en die begon gewoon te meppen. En ik weet nog dat ik een beetje bij kennis kwam en dat mijn bril helemaal stuk was. En dat ik helemaal in paniek was dat er striemen in mijn nek stonden. En ja, dat meisje is toen gelijk de discotheek uitgezet. Wat niet, natuurlijk niet meer dan logisch is. Maar die avond, ja, het was niet een hele prettige avond, zal ik het zo maar zeggen. En de weken daarna gingen we weer op stap. Maar ja, op een gegeven moment zag ik dat meisje weer staan in diezelfde discotheek als waar ik iedere keer uitging. En waar zij een verbond op had. En ja, ik ben toen aan de bel gaan trekken bij de security van hey, luister eens, dit is niet de bedoeling. En toen is ze er ook weer uitgezet. Maar wat ik merkte na die tijd is dat ik heel veel last kreeg van paniekaanvallen. Ik raakte echt volledig in paniek en ben toen hulp gaan zoeken. Ben toen bij een psycholoog terechtgekomen. En ja, dat heeft me wel wat geholpen, maar uiteindelijk heeft me dat ook weer niet heel veel geholpen. Ik kon niks met die man en hij bleef maar doorhameren op verlatingsangst en hij wilde daarmee aan de slag. Tot ik eigenlijk niet meer zoveel zin had om naar die psycholoog te gaan. En hij gaf op een gegeven moment aan dat hij ging stoppen. Ik was daar toen samen met mijn moeder. En mijn moeder zegt, dit is je kans om te zeggen dat je niet met hem verder wil. Maar eigenlijk durfde ik ook niet zo goed om te zeggen van, ja, ik wil iemand anders. Maar ik heb toen wel gezegd van, ik wil iemand anders. En ja, dat heeft toen voor mij echt voor doorraken gezorgd. Die man die zag ineens, ja, dingen die ik zelf niet had gezien en waar ik eerder zei van, ja, ik weet niet hoe het met me gaat en ik weet niet hoe dat komt. We zijn mij iedere keer zo te triggeren dat ik er wel zelf gewoon achter kwam wat er nou precies aan de hand was. En in die tijd kwam mijn moeder aan, geloof ik, dat het week van de psychiatrie was, waarin het op dat moment borderline een beetje centraal stond. En mijn moeder die herkende daar dingen in. En als ik nu zo achteraf daarnaar kijk, herken ik natuurlijk ook wel dingen. Dus we zijn er toen verder mee gegaan, omdat mijn moeder dat vermoeden had. En ja, naar de psychiater gegaan. En die heeft toen eigenlijk dat vermoeden wat mijn moeder had gelijk ook bevestigd. En zonder enig Zonder daar eigenlijk op door te zoeken, heb ik toen de diagnose borderline gekregen. En ik ben daar toen trainingen voor gaan volgen. En totdat mijn huidige therapeut zei van, ja, maar hey, borderline, dat is niet wat je hebt. En toen ben ik in gesprek gegaan en toen kwam er eigenlijk uit dat ik gewoon autisme had. Het lijkt allemaal wel op elkaar, maar het is toch net even een tikkeltje anders. Maar om nou nog even terug te gaan naar de middelbare schoolperiode. Ik heb toen gewoon mijn examen gedaan, gewoon ook gehaald. En van daaruit naar het mbo gegaan. En dat was allemaal nog voor mijn diagnose autisme. En toen begon het eigenlijk. Ik ging naar de opleiding tot opticien. Ik had daar een hele leuke klas. Ik werd er eindelijk gezien om wie ik echt was. Misschien kwam dat wel omdat het merendeel van de klas al stukken ouder was dan ik. En op school had ik het heel leuk en ik liep 4 dagen in de week stage bij een opticien, waar ik het ook eigenlijk naar mijn zin had. Maar ja, toen begon eigenlijk ook al een beetje dat ik werken, dat voor mij wel lastig was. En ik had dat zelf toen nog helemaal niet zo in de gaten, dat voor mij lastig was. Maar ik werd dus ontslagen bij die opticien. En ik heb toen met man en macht geprobeerd om een nieuwe werkplek te vinden. En ja, dat was heel moeilijk en dat is me ook niet gelukt. Wat voor mij betekende dat ik toen de opleiding niet mocht afronden. Want een van de voorwaarden was dat je werk zou hebben. En ik heb toen gekozen voor een dagopleiding. Ik geloof, ja, SPW was dat. En ook daar merkte ik wel dat ik iets ouder was dan mijn klasgenoten. En ja, dat soms, ja, soms was het niet heel prettig, maar ook toen merkte ik weer dat het in de stages wat stroef liep en dat ik voor mijn eerste stage een onvoldoende had. Maar daar werd toen niet zo'n punt van gemaakt, want dat was allemaal weer in te halen. Nou, en uiteindelijk, die opleiding heb ik niet af kunnen maken, mogen maken. En nou, ja, pak een beetje 2,5 jaar moest ik ook van die opleiding af. Nou, wat ga je dan doen? Ik had een opleiding gevonden, juridisch medewerker. En ja, daar wilde ik dan wel gaan beginnen. Was een beetje back-office, niet zozeer met mensen gelijk direct in contact, wat meer administratief. En ja, daar begon ik helemaal echt te merken dat ik een stuk ouder was als mijn klasgenoten. Ik kon slecht aansluiting vinden en ik was ook heel veel op mezelf. Dat vond ik ook prettig. En dat heb ik eigenlijk altijd ook prettig gevonden. Ook tijdens mijn middelbare schoolperiode. En ja, daar ging het. De theorie die ging weer prima. Echt mooie cijfers. Maar ook daar in de stages begon het weer allemaal van, ja, een beetje lastig te worden. Ik had dat zelf niet zo in de gaten. Maar ik kreeg vaak de opmerking van mijn stagebegeleider dat ik meer initiatief moest tonen. En ik had geen idee wat ze daarmee bedoelde. Ze hadden een paar dingen aangedragen die ik dan zou kunnen doen. Dus meer om extra werk vragen of ja, dat soort dingen. En voor mijn gevoel deed ik dat ook heel erg. Maar ja, blijkbaar niet goed genoeg in hun ogen. Dus ja, na een eerste stageperiode had ik daar ook weer een onvoldoende voor. En dat was toen weer geen ramp. En ja, vol goede moed ging ik toen weer de schoolperiode in. En het werd tijd om te studeren. En wat ik me daar nog van kan herinneren was dat ik keihard mijn best had gedaan. Mooie cijfers had gehaald. Maar Engels, dat was wel een struikelblok voor mij. En ja, bij de eindtoets voor dat jaar hadden we een luistertoets. Nou, dat was voor mij helemaal ramp. En ik haalde daarvoor een onvoldoende. En omdat ik in dat jaar dus 2 onvoldoendes had gehaald, mocht ik niet over naar het derde jaar. Nou, uiteindelijk naar school gegaan, punt ophalen, een verhaal gaan halen. En wat bleek, ik had een 4 voor de luistertoets. Waarvan ik zelf eigenlijk heel, heel blij was. Want voor mij was het was geen 2, het was een 4. En ja, dat betekende uiteindelijk wel einde oefening op de opleiding. Maar ik wilde dat niet. Want ik had net mijn diagnose autisme. En ik had ook de juiste hulpverlening om me heen. Dus ik heb toen via een bezwaarprocedure heb ik het toen zover gekregen dat ik toch terug naar het tweede leerjaar mocht. opnieuw met een stage mocht beginnen en van daaruit alles op zou kunnen pakken. Maar de voorwaarde die hun dan stelde was van ja, maar dan moet je wel alles zelf om je heen, zeg je dat, zelf alle hulp inschakelen. Nou, en ik was vol vertrouwen om dat te gaan doen. Maar dan begin je eigenlijk, het leerjaar is al begonnen en ik moest nog een stageplek gaan regelen. En nou, ik had toen bij een sollicitatie bij een advocatenkantoor en ik was heel blij en die wilde wel met mij in zee. En toen kwam school van dat dat niet mocht. Zij hadden nare ervaringen met dat kantoor en ja, ik moest maar op zoek naar een andere stageplek. En het jaar was al even onderweg. En toen kwam ik via mijn netwerk terecht bij een deurwaarderskantoor in Os. Waar ik vol goede moed begon. Het was wel anderhalf uur heen en anderhalf uur terug reizen. Maar ik had er voor over, want ik moest en zou gewoon doorgaan met de opleiding. Ja, dat was toch behoorlijk pittig. Uiteindelijk heb ik toen samen met mijn stagebegeleidster heb ik toen afspraken gemaakt dat ik minder uren mocht gaan maken. En dat zij gewoon de normale uren zouden aftekenen. En ja, we zijn toen ook, omdat het daar ook niet zo heel lekker liep, zijn we toen samen op zoek gegaan naar een reïntegratiecoach bij mij in de buurt. Zodat ik met hulp mijn stage voldoende zou kunnen afronden. En ja, toen ging school niet akkoord. Die hebben toen alles tegengewerkt. En ja, ik moest van hun echt stoppen met de opleiding. Ja, en dan sta je weer, na 2,5 jaar sta je dan gewoon op straat. Geen opleiding, geen werk, helemaal niks. En ja, dat was een hele lastige periode. Gelukkig had ik in die periode wel hele goede hulpverlening om me heen. Dus ik ben toen samen met die hulpverlenster zijn we gaan kijken naar iets anders. En ik ben toen terechtgekomen op het Rea College. En ik weet niet of jullie het kennen, maar in ieder geval, dat was vroeger een school van het UWV. En daar zitten jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. Die gaan daar naar school. Die kunnen daar in een veilige situatie en met de juiste hulp een opleiding afronden. En die heb ik daar ook afgerond. Ik heb daar mijn praktijkdiploma boekhouden gehaald. En dat was mijn allereerste succes, want ik had eindelijk een opleiding af kunnen ronden. En dat was iets waar ik wel heel erg naar uitkeek. En ook met hele mooie cijfers daar niet van. En toen ik daar klaar was, toen begon eigenlijk, ja, voor mijn gevoel begon daar het echte leven. Want ik kon nu met een diploma op zak op zoek naar een baan. En nou, ik kan je nu vertellen, dat was voor mij moeilijker als dat ik het nu zeg. En waarschijnlijk omdat ik het voor mezelf zo moeilijk maakte, is het me ook nooit echt gelukt om, ja, dat werk te vinden. Ze hadden eigenlijk vanuit school juist de verplichting om mij aan het werk te helpen. Nou, dat is ze niet gelukt. Ik heb uiteindelijk na aan de periode, ik geloof dat het een jaar of twee jaar nadat ik klaar was met de opleiding, heb ik eindelijk een baan gevonden bij een kringloopwinkel. Dat heb ik helemaal zelf gedaan. Daar ben ik ook aan de slag gegaan. Eerst snuffelen eigenlijk een beetje bij alle afdelingen. Al was het de bedoeling dat ik meer zou richten op het financiële stuk. En ik was daar denk ik nu, ja, twee weken aan de slag. En toen werd ik op een gegeven moment bij de leidinggevende daar op kantoor geroepen. En toen kwamen ze met de mededeling van, het houdt hier voor jou op. Ik denk, hè, het houdt hier voor, waarom dat dan? Ja, het UWV gaat niet akkoord met deze werkplek en met de benodigde jobcoaching. Nou, mijn wereld stortte op dat moment even in. Ik was heel boos op het UWV. Ja, dat kan ik me nog heel goed herinneren, echt. Ik ben ook gelijk gaan bellen naar de hulpverlening van, hey, luister, dit is gebeurd en ik weet even niet hoe verder. Uiteindelijk ben ik toen, of mijn hulpverlener is contact op gaan nemen met UWV. En toen bleek het verhaal toch iets anders in elkaar te zitten. Want het UWV ging wel akkoord met de jobcoaching die ik volgens het bedrijf nodig had. Alleen zij wilden, vanuit het UWV wilden ook een onderbouwing over het aantal uren jobcoaching wat ze voor mij hadden aangevraagd. Die hadden namelijk het maximaal aantal uren aangevraagd. En het UWV twijfelde of dat überhaupt wel nodig was. Dus daarom gingen ze niet akkoord. Het was niet... Ja, het was eigenlijk... Als ik nu zo terugdenk daaraan, dan heb ik eigenlijk het gevoel dat er een beetje misbruik van mij werd gemaakt. En dat ze over mijn rug extra geld probeerden binnen te harken. En ja, dat geeft mij geen prettig gevoel. Omdat dat toen zo'n nare ervaring was, hebben we eigenlijk samen met het UWV... Nee, dat klopt niet wat ik nu zeg. Ik heb toen ben ik via het UWV terechtgekomen bij een magazijn, waar ik als magazijnmedewerker aan de slag ging. Maar dat was niet zo'n hele prettige omgeving voor mij. Het was een hele drukke omgeving. En ook het werk. Ik werkte daar met heel veel dezelfde producten die er allemaal hetzelfde uitzagen. En door alle omgevingsgeluiden kon ik me ook niet zo goed concentreren. Dus ik maakte veel fouten. En dat leverde behoorlijk wat stress op, ook omdat de jobcoaching niet echt adequaat reageerde. En eigenlijk ja, leverde dat alleen maar stress op. En toen is er eigenlijk een beetje samen met het UWV besloten dat ik eerst een werkervaringstraject zou gaan doen. Dus eigenlijk werken zonder een druk van moeten presteren. En nou, toen ben ik via een uitzendbureau terechtgekomen bij een woningcorporatie. En dat ging in het begin supergoed. Maar ook daar kwamen weer scheurtjes. En ik had een collega met niks te nadelen van hem of mensen met autisme. Maar die had Asperger, of heeft nog steeds Asperger. En ja, dat botste op een gegeven moment heel erg. En hij was eerst... Hij prees me eerst helemaal de hemel in. En als ik dan een fout maakte in zijn ogen, dan gaf hij me een trap na. En uiteindelijk is dat traject eerder gestopt, omdat ik het gewoon niet aan kon. En ja, dat was ook niet zo'n heel prettig gevoel. En ja, toen heb ik gezegd van nou hoeft het werk even voor mij niet. Als het zo moet op die manier, dan wil ik gewoon nu niet meer. Ik deed toen al vrijwilligerswerk voor de vakbond. En ik ben me toen meer daarop gaan richten. En ja, even een stukje ontspanning opzoeken. En ja, inderdaad ook toen wel werken zonder druk. En ik ben toen via iemand ook bij een speeltuin terechtgekomen waar ik vrijwilligerswerk ben gaan doen. Die zochten iemand en ja... Zij leek mij, zij dacht dat ik daar wel geschikt voor was. En ja, daar heb ik wel een hele leuke tijd gehad. Daar ben ik toen vrijwilligerswerk gaan doen. En een stukje administratie, een stukje horeca. En daar had ik het ontzettend naar mijn zin. Daar voelde ik me echt wel gewaardeerd. En ja, dat liep toen nog heel lekker. Later na ook niet zo. Dat kwam eigenlijk een beetje omdat ik werd gevraagd om iets anders te gaan doen. En ja, toen werd er ineens iemand bij betrokken en die mij moest gaan helpen daarmee. En die had ik helemaal niet zien aankomen. En dat vond ik ook niet zo fijn, want dat ging allemaal vanuit het niets. En dat kwam op mij af als een, heel onverwachts in ieder geval. Dat heeft mij toen eigenlijk doen besluiten om daar mijn vrijwilligerswerk te stoppen. Ik werd in die tijd heel emotioneel. Ik was heel veel aan het huilen. En ik zat echt in een diep dal. En ik heb toen gewoon gezegd van jongens, ik kap met dit vrijwilligerswerk. Want het brengt me niks. Het brengt me alleen maar ellende. En ik ben er gewoon ook acuut mee gestopt. En in die periode heb ik echt ook wel in een burn-out gezeten. Ik kon alleen maar huilen. Ik kon niks anders. Ik kon totaal nergens van genieten. In die periode trouwde ook mijn zus. Nou, En als ik daar nu zo aan terugdenk, dan denk ik, oh, wat verschrikkelijk, Martine. Je hebt daar niet eens van kunnen genieten van die dag, van zo'n mooie dag. Heb jij alleen maar met je ziel onder de arm gelopen. En ja, ik maakt me echt verdrietig als ik daar aan terugdenk. En ik ben toen hulp gaan zoeken. Ben toen bij een craniosacraaltherapeut terechtgekomen. En ja, die heeft mij toen weer geholpen om in contact te komen met mijn eigen lichaam. En ik ben toen echt uit een diep dal gekropen met behulp van haar. En toen is mijn leven ook wel een beetje in een andere vaarwater terechtgekomen. Ik had bij werken eigenlijk nog zoiets van, nou geef me wel vooral rust, want ik weet helemaal niet wat ik wil. Ik ben toen ook echt gaan nadenken over wat maakt me nou gelukkig. Maar op die vraag kon ik me niet eens het antwoord bedenken. Ik was er alleen maar mee bezig. Wat maakt me nou gelukkig? Wat wil ik qua werk? Waar wil ik nou naartoe? En ja, dat heeft een tijdje ook wel geduurd. Ik heb het UWV ook echt op afstand gehouden van, val me niet lastig, want ik wil eerst rust in mijn leven. En ja, daar gingen hun wel ook gewoon ook mee akkoord. Dus eigenlijk zo, ja, bizar hoe hun daarmee akkoord gingen. Ik hoefde ook niet op gesprek bij hen te komen. Ze wilden me ook niet, ja, ze nodigden, ja, dat zei ik al, ik hoefde niet op gesprek te komen om te kijken naar een participatieplan of zo. En ja, dat is gewoon een beetje verder gegaan. Ik ben me toen meer en meer in gaan zetten voor de vakbond, waar ik heel veel voldoening uithaalde. Daar voelde ik me pas echt voor het eerst gewaardeerd om het werk wat ik deed. Ik gaf pitches bij werkgevers en zo. En ja, die kwamen echt binnen bij mensen. Ik kreeg daar super toffe reacties op, hè, op het verhaal wat ik vertelde. En ik ben toen ook mee gaan doen aan de Realistenacademie om nog meer impact te kunnen maken bij de werkgroep. En ja, zo vulde ik mijn dagen een beetje. En toen kwam ik juni van dit jaar een webinar tegen. En hoe ik eraan kwam en waarom het op mijn pad kwam, dat weet ik niet. En dat doet er op zich niet toe. Dat ging over meer zichtbaar worden. En ik had zoiets van, ja, dat wil ik wel. Maar ben ik het wel waard om in mezelf te investeren. Ik was de tijd daarvoor al meer aan het schrijven, want ik wilde mijn verhaal graag delen, mijn ervaringen met jongeren delen. En ja, daar wilde ik ook meer zichtbaar mee worden, maar ja, hoe ik dat moest doen. En toen kwam dat de webinar op mijn pad met een aanbod voor een summer school. Eigenlijk in het split second heb ik toen gezegd, ja Martine, je bent het waard, je gaat het doen. En echt vanaf dat moment dat ik dat heb gezegd en dat ik aan die cursus startte, is alles helemaal totaal veranderd. Ik ben toen aan de slag gegaan en mijn hele mindset veranderde. En ik voelde me ineens geweldig en het helemaal waard. En vanuit daar heb ik toen ook de stap genomen om mijn eigen bedrijf op te gaan zetten, het Gouden Meisje. En dat was ook een beetje met de intentie van, als ik mijn perfecte baan niet kan vinden, dan zal ik hem toch zelf gewoon moeten creëren. En ja, dat alleen al die stap, dat is gewoon zoiets. En daar heb ik stiekem ook wel altijd van gedroomd, om zelfstandig ondernemer te worden. Dus dat was al heel mooi. En na die summerschool heb ik besloten om verder te gaan en verder te bouwen aan fundering om een heel mooi bedrijf neer te gaan zetten. Want mijn missie, die moet ik gewoon met de wereld delen. Ik wil ontzettend graag jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt coachen. Hè, om hun te laten zien hoe zij, net als ik, hun droomleven kunnen manifesteren. En hoe zij gewoon zelf kunnen bepalen wat er in hun leven gebeurt. En ja, als ik daar nu aan denk en ik me nu hoor zeggen, dan word ik daar helemaal enthousiast van. En ja, ik had zoiets van, ik moet iets of iemand hebben die mij daar gewoon in begeleidt. Want als ik het helemaal alleen moet doen, dan kan het nooit een succes worden. Dus Ja, een vervolg aan de summer school was echt iets waar ik mee verder wilde. En ja, er zijn nu... Ik heb zoveel mooie mensen leren kennen en ik leer iedere dag steeds meer. En ik ben ook helemaal nog niet uitgeleerd. Dus er staan ook weer een aantal trajecten die ik ga volgen op de planning. Om niet alleen meer over mezelf te leren, maar ook te leren hoe ik dit weer verder met de rest van de wereld kan delen. Want mijn missie die wil ik gewoon verspreiden. En ja, ik wil gewoon eigenlijk dat iedereen gelukkig kan zijn. Want ja, ik ben op dit moment juist heel gelukkig. En ja, ik ben nu even uit balans. Maar als ik nu terugkijk naar wat ik gewoon allemaal de afgelopen tijd gemanifesteerd heb en waar ik vandaan kom, joh. Echt, dat is zo unbelievable. Het is af en toe nog niet te bevatten, maar er staat gewoon nog zoveel moois klaar voor de toekomst. Dat ik gewoon niet kan wachten wat er nog allemaal gaat gebeuren. Super bedankt dat je weer geluisterd hebt. Ik ben ontzettend benieuwd wat je nou van deze aflevering vond. Vond je hem leuk? Laat het me vooral even weten op Instagram of Facebook. En voor nu zeg ik tot de volgende!